Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jannie.
Ja?
We hebben net een lekkere tong van woordvis voor je gebakken. Zou je nou liever een zoet of een stukje kaas willen?
Kaas. Ja? Vindt iedereen heel gek, maar ik zeg kaas. Ja.
En heb je dan ook al een bijzondere kaas in gedachten?
Nee, ik vind alle kaas eigenlijk wel lekker.
En eentje of dan een plankje?
Nou, als het een hele lekkere is, vind ik één. Gaat er ook wel in. Maar ik ben een snoeper. Dus een snoeper betekent ook dat ik van alles een beetje lekker vind. Ja.
Heel goed. Nou, dan is dat voor de volgende keer op het menu.
Heel goed. Het was trouwens een prima tong.
Jullie hoorden het al bij de opening. We hebben een gast. Het grote publiek kent haar als jurylid van Heel Holland Bakt. Maar interessanter zijn haar culinair journalistieke palmares. Ze stond aan het hoofd van onder andere Tip Culinair, Koken met Sterren, Live in Cooking, de Nationale Eettest en Recipe Web. En passant schreef ze ruim 50 kookboeken. De grand dame van de Nederlandse culinaire journalistiek. Jannie van der Heijden, welkom.
Dankjewel, mooie intro.
We gaan het met Jannie hebben over hoe zij thuis kookt, vroeger en nu. Over haar carrière en de Nederlandse culinaire media. De relatie tussen kunst en eten. Mm-hmm. En hoe ze aankijkt tegen de grote trends van de afgelopen 40 jaar. Want zo lang draait ze al mee.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Maar voordat we met Jannie de diepte ingaan, nog even het volgende. Deze podcast draait op donaties. Doe een donatie, zodat we deze podcast kunnen blijven maken. En donateurs worden meteen lid van de brigade. Daarmee krijg je toegang tot onze online community en brigadeactiviteiten. Aan het einde van de podcast vertellen we je er meer over. Of ga naar watschaftepodcast.nl voor meer informatie.
En we beginnen zoals altijd met een drankje. We hebben voor Jannie iets bijzonders uitgezocht. Ik heb gekregen van Xavier van Okhuizen een Sec du Château Clozio. En dat is een droge Semillon uit Barzac. Barzac kennen we vooral van de dessertwijnen.
Zoetwijnen.
Van de zoete wijnen. Maar daarvoor moeten de wijnstokken van de Semillon moeten natuurlijk worden ontdaan van een deel van de druiven, waardoor de smaak concentreert in de rest. En die druiven die ze er tussenuit halen, die vergist hij ook op hout. En daarmee maakt hij deze Sec du Château Clozio. En dat leek mij een mooie wijn om hier even te drinken. Dus ik schenk je even een glaasje in.
Ja, heel graag.
Jannie, ontzettend leuk dat je er bent.
Proost. Dankjewel. Proost. Zo, dat klinkt al goed, hè? Mooie neus. Dat is een fijne wijn.
Ja, vind je hem lekker?
Ja, ik vind hem heel lekker. Hij is proeft hout.
Ja.
Hij heeft een sterke neus. Hij heeft een mooie kleur. Hij heeft een vrij diepe kleur, hè?
Ja, hij is vrij geel, hè? Ja. Niet zo naar het groene, ja.
Ja.
Hij ziet er prachtig uit. En wat ik in ieder geval rook, want ik drink nog steeds niet.
Nee, want Jeroen drinkt een soort van thee. Hè?
Ja, ik drink een iced tea.
Ik heb een lekker wijntje.
Ja, daar kijk ik met jaloezie naar.
Proeven, Jeroen?
Over een week of zes. Ja. ik heb een iced tea. En die werd mij getipt door Nico Brandsen, die de muziek heeft gemaakt van Wat Schaft de Podcast. En die die drinkt al anderhalf jaar niet. En die was in Frankrijk en zei, het is de eerste iced tea, of laat ik zeggen non-alcoholische drank die ik heb gedronken, die echt goed bij eten gaat. Dus ik vind hem erg lekker. Hij is, wat het mooie is dat hij complexiteit heeft en gelaagdheid en niet zoet is. Hij is echt droog.
Ja, ik kan net zeggen, want dat zoete is gewoon niet lekker.
Nee, dat is funest. Nee. Ja. Nee. Dus dan hebben wij wat te drinken voor de rest van de opname.
Nou, hartstikke goed. Nou, onze gast Jannie is aanwezig. En ja, het grote publiek kent je voornamelijk, denk ik, van Heel Holland Bakt als jurylid.
Ja, klopt.
Maar je hebt een uitgebreide culinaire carrière en dat willen we even voor je samenvatten.
Ja.
Jannie van der Heijden is opgegroeid in de omgeving van Haarlem. Eten was belangrijk in huizen van der Heijden. Moeder kookte vaak en goed. Niet alleen de toen gangbare Franse klassiekers als Charlotte Russe, maar Italiaanse pasta, wat in de jaren 60 ronduit exotisch was. Vader van der Heijden was jager en moestuinier en die zorgde dus altijd voor wild en verse groenten. Jannie studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de UvA en trouwde op haar 21ste. Hebben wij bij elkaar gepuzzeld.
Klopt ook helemaal.
Ja, gelukkig. Ja. Na haar studie ging ze werken als vertaler bij een uitgeverij van kookboeken. Maar daar had ze een ruime taakopvatting en corrigeerde de recepten meteen.
Ja, wat erg, hè?
Sindsdien schrijft ze kookboeken, losse titels, gekoppeld aan tv-programma's of in opdracht van bijvoorbeeld Albert Heijn of IKEA. Vanaf 1985 schrijft zij dagelijks een culinaire column in de regionale dagbladen, inmiddels in het AD. Daar is ze volgens mij in 2018 mee gestopt.
Ja, klopt. Ja. Goed geïnformeerd.
Rond die tijd heeft ze ook enige tijd een culinaire rubriek gehad in een radioprogramma van Ted de Braak en Dick Paschier. Iconische mensen voor, iconisch voor mensen van onze leeftijd. Eind jaren 80 krijgt Jannie in korte tijd een aantal zware tegenslagen te verduren. Haar beide ouders overlijden in een tijdsbestek van een paar maanden.
Eind jaren 90.
Met de rode pen.
Ja.
Ze komt in een scheiding terecht en wordt zelf ernstig ziek. Deze persoonlijke drama's betekenen een kantelpunt in haar professionele carrière. Vanaf 1998 is zij eindredacteur van Koken met Sterren en met Cas Spijkers. Daarnaast start zij in 2000 als editor-in-chief van de ambitieuze culinaire start-up RecipeWeb. Als dat avontuur in 2001 ten einde komt in de dotcom-crash, wordt Van der Heijden hoofdredacteur van het toonaangevende culinaire tijdschrift Tip Culinair, het latere Delicious. Koken met Sterren wordt voortgezet als live in cooking, ook onder leiding van Van der Heijden. Terwijl zij vrolijk doorgaat met kookboeken schrijven, verschuift het merendeel van haar werk naar televisie. Ze is eindredacteur en of samensteller van onder andere Masterchef, De Nationale Eentest, Mijn Tent is Top, Paul's Puber Kookshow en Koffietijd. Bij de ontwikkeling van Heel Holland Bakt was zij in eerste instantie ook vooral inhoudelijk betrokken. Voor de pilot nam zij de rol van jurylid op zich, maar dat bleek zo goed te werken dat ze ook in de serie die rol kreeg. Naast Heel Holland Bakt heeft zij inmiddels een tweede programma met co-host André van Duin en een eigen programma op 24 Kitchen. Daarnaast legt zij de laatste hand aan het smaakpalet van de Lage Landen. Hierin onderzoekt Jannie de traditie en eetcultuur van de Nederlanden aan de hand van iconische schilderijen.
Ademhalen, Jeroen.
Het is een lijst,
ja,
hè?
Het is een, ja.
Nou, het is een super interessante lijst. Klopt dat een beetje?
Ja, er zit, in sommige zit er wat tijd tussen, maar in zijn algemeenheid klopt het. Ja.
Ja. Ja, dat was nog een heel werk om dat bij elkaar te puzzelen, want het is echt een, het is een hele
best
lijst.
Veel, hè?
Ja, en ook heel divers.
Ja, ik heb, ik weet dat mensen ooit wel eens tegen mij zeiden, ja, je moet focussen, je moet je op één ding richten. En dat heb ik nooit gekund. En dat is eigenlijk later mijn grote voordeel geworden. Want daardoor weet ik wat de tone of voice in ieder medium eigenlijk is. Want je kunt het zelf, de boodschap voor televisie is iets anders dan voor radio of voor een tijdschrift. Dus daar heb ik veel van geleerd.
Leuk.
Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Waar gaat dat het meest mis?
Het gaat natuurlijk nooit mis, maar als het misgaat is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt.
Ja, daar gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken, dan heb je echt precies het juiste meel nodig.
Ja. En dat geldt niet alleen voor brood, maar ook voor alle andere bakprojecten zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake.
En daarom zijn wij heel blij met onze partner Baktotaal. Zij leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie, chocolade van Kalabout, marsepein, amarenekersen, versiering voor cupcakes en nog veel meer.
Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen, zoals rijstmandjes, deegschrapers, spuitzakken en de prachtige Nordic Ware bakvormen.
Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei.
Dus baktotaal.nl met kortingscode JonasBakt2024.
Nou, je groeide op, dat hadden we al gehoord, in een middenklasse gezin in het Kennemerland. In Haarlem en omstreken. En daar werd goed gekookt. Je
heel
moeder
goed gekookt,
kookte bijzonder goed, volgens mij, als ik het onze onderzoek een beetje gedaan heb. En dat was in de jaren 60. Daar werden zelfs dingen als paprika werden gekookt, die wat minder gangbaar waren.
Ja.
En wat stond er eigenlijk bij jullie op het menu of op tafel bij de familie?
Ja, dat heb ik me pas later gerealiseerd hoe bijzonder dat was, want er werd bij ons heel divers gekookt. Er was dus niet de klassieke wat veel mensen tot het eind van het decennium wel hebben gegeten. Aardappel, vlees, groenten. Nee, het was heel divers. Dus ook rijst, ook pasta. Wild werd er ook natuurlijk veel gegeten.
Ja, want je vader jaagde
ook,
hè?
Ja. Dus ik ben ook opgegroeid met het leren, analyseren van wat proef je nou? Wat heeft dit konijn gegeten?
Oh ja.
Kan je dat aan de kleur zien? Kan je dat terughalen? Wat
echt
heeft
waar,
die fazant gegeten? Ja. En discussies aan tafel over smaken van kruiden. Of dat wel goed was. Kervel. Als mijn moeder dopertjes maakte, waren dat altijd verse of uit de diepvries. Maar er moest altijd het hart van de sla in. Later realiseerde ik me dat.
In de doperwten?
Ja. Werd okay. meegestoofd, ja.
Echt waar? En ja. Wat doet dat dan?
Ja, dat geeft net even dat wat meer frisse eraan. En later realiseerde ik me dat het gewoon heel klassiek Frans is. Maar ja, dus in die trant ben ik opgegroeid met uitgebreid. En niet op zaterdag, zoals sommige mensen dan makkelijk. Maar juist uitgebreid op zondag. Altijd gasten aan tafel.
Mm-hmm.
Dus uitgebreid.
Heel
ja.
uitgebreid. En was het door de week en in het weekend hetzelfde? Of was het door de week wel eenvoudiger?
Ja, dat kon eenvoudiger zijn. Maar ook exotisch wel. Want mm-hmm. Ik weet dat mijn moeder had dan ook recepten van allerlei mensen uit meerdere streken van de wereld. Dus ik kan me nog herinneren dat mensen daar heel gek van konden als ze dat bij ons konden kijken. Ze had een zuurkool. Dat had een recept, zoals mijn moeder zei, van een wit Russin die ooit gevlucht was gekregen.
Ja.
En dat was zuurkool met een ingemaakte tomatenpuree, slagroom. Ja, dat je nu denkt, wat een combi. Ja, nee, is fantastisch. Is echt heel lekker. Maar dat dus altijd combinaties die niet voor de hand liggen.
Mm-hmm.
Daar ben ik, heb ik een smaakpalet voor opgebouwd, ja.
Leuk. En was het altijd je moeder die kookte of ook?
Nee, mijn vader kookte nooit.
Nee, nooit.
Nee.
Kon geen ei bakken?
Ik denk dat hij het waarschijnlijk wel gekund heeft. Maar
nooit meegemaakt?
Nee, ik zit te denken, heb ik hem ooit wel eens? Ik heb hem wel eens oliebollen zien bakken.
Oh, ja.
Ja. Maar verder niet. Nee, dus mijn moeder maakte ook zelf kroketten. Allemaal van dat soort dingen. Ja,
ja, wat me fascineert, want dat is, waar heeft ze al die kennis vandaan gehad? Want dat klinkt niet als een tijd waarbij de media zo aanwezig is zoals nu. En dat je even iets kan googlen of iets kan opzoeken. Nou, waar kwam haar repertoire vandaan?
Ook van huis uit, denk ik. Want mijn tante, haar zuster, die was precies hetzelfde. Ze hadden ook altijd discussies over de telefoon. Want die belden elkaar dagelijks over recepten. En heb je dit geproefd? Nou, dit is helemaal niks in te doen. Ik weet dat mijn tante, die 96 is geworden, toen zij 95 was, oud en nieuw bij haar vierde, maakte zij gewoon nog een omelet Sibérien met eigen gemaakt ijs.
Echt waar?
Was 95.
Pardon.
Ja?
Zo.
Ja.
Oké. Okay.
Ja,
ik hoop
dus
dat ik er nog kan als ik 95 ben. Ja.
Nee, maar dat deed ze dan.
Wat
ja.
leuk zeg.
Wat
ja. leuk. Maar ja, overduidelijk heeft je moeder een enorme invloed gehad, culinair, ja. En heeft er heel veel aan je meegegeven. Is er ook een gerecht wat van je moeder naar jou is meegegaan? Een klassieker die je...
Nou ja, de klassieker, maar dat heeft meerdere redenen die in ieder geval met me meegegaan is de Charlotte Russe. Omdat dat voor mij ook staat voor wie mijn moeder was. Ik kon heel goed koken, maar het was een van de eerste dingen die zij verloor toen ze Alzheimer kreeg. Ja.
Voor de mensen die het niet kennen, wat is? Ik heb toevallig gisteren een aflevering gezien waar het gemaakt werd van heel Holland
dus
Bakt. Maar
dat is een room met een smaakje, een gelatine gaat daarin en dat heeft dan een rand van lange vingers.
Ja, ja. Het ziet er heel mooi uit. Hè?
Het ziet er prachtig uit en mijn moeder kon dat heel goed maken. Alleen de eerste tekenen dat er met haar iets aan de hand was, was dat ze de eerste keer had ze geen gelatine erin gedaan, was gewoon vergeten.
Ja.
Of nee, de eerste keer, dat is niet waar wat ik zeg, de eerste keer zaten er vliebertjes in, zoals wij dat noemden. Mijn oudste zoon zei toen, het was niet goed opgelost.
Ja.
Er zitten vliebertjes in, nou dat was voor haar echt. Dus ze wilde revanche. En toen was ze de hele gelatine vergeten. Dus toen dachten we, maar iets wat zij zo bijna blind kan maken, dan is er nu iets met haar aan de hand.
Ah, ja. Heb je dat recept gepubliceerd?
Ik heb het wel eens gepubliceerd, ja.
Oké. Okay. Zullen we dat op de site zetten?
Ja, dat lijkt me een
goed. Oh ja, dat vind ik een goeie.
Ja, wat ik wel, want je hebt het over vliebertjes.
Ja.
En dat we nu, ik heb gisteren dus toevallig terug zitten kijken naar de aflevering van Heel Holland Bakt nog een keer.
Ja.
Daar zat een vliebertje in. Hè?
Ik ben daar dus heel gevoelig voor.
Ja. Dat was de eerste hap die je nam.
Nou ja, weet je, het gekke is, want ik weet dat mensen in het begin, toen ik ging jureren, wel vreemd aankeken tegen dingen die ik dan zei, wat ik proefde. En de meeste mensen denken dat smaak alleen het proeven is, de smaken. Maar mondstructuur is minstens zo belangrijk.
Ja. Ja.
Dus als er iets geks in zit, ja, dan proef ik dat onmiddellijk.
Dat grappig, ja.
Ja, dat is een van mijn hobbyhorses ook, om mondstructuur. Want dat zie je, het is ook een heel westers ding, hè? Want in de Aziatische keuken is mondgevoel veel belangrijker en veel prominenter. En worden gerechten ook uitsluitend op mondstructuur gewaardeerd.
Precies, ja.
Dingen als kippenvoetjes bijvoorbeeld.
Ja.
Die gaan eigenlijk alleen om het knagen van die... hoe noem je dat ook weer?
Vlees aftrekken en...
Ja, maar ook dat gelatineus bijvoorbeeld wat wij eng vinden, dat wordt daar hoog
gewaardeerd.
Wordt hoog gewaardeerd,
ja. Maar mondgevoel is natuurlijk heel... Pasta is hetzelfde. Ook gaat ook heel erg hoog mondgevoel. Ja.
Hey, en kookte jij zelf ook? Moest jij ook koken vroeger? Hoe is die?
Nee, dat is het gekke. Kijk, ik heb het natuurlijk altijd gezien. Ik mocht, er werd ook gebakken bij ons thuis. En dan mocht ik wel een cake maken. Nou, dan wist ik dan wel, want er werd alles klaargezet. Maar dan kreeg ik te horen dat ik het te lang geklopt had, waardoor de boel barstte. Dus ik kreeg al heel snel mee hoe het wel of niet moest. Maar mijn moeder was ook zo van, nee, dat doe ik zelf sneller. Echt koken thuis. Ik ging pas koken toen ik ging studeren.
Ja.
En ik maakte wel eens een enkel keer iets. Maar niet dat ik echt heb leren koken. Nee, ik heb het gezien.
Je hebt het gezien. En toen je trouwde vrij jong.
Ja.
En ging, naar wij aannemen, ook snel samenwonen.
Ja.
Welke rol speelde eten in jouw eigen jonge gezin?
Nou, voor het gezin eigenlijk al. In het studentenhuis waar ik toen woonde, had ik regelmatig woordenwisselingen over het aantal pitten wat ik in beslag nam.
Aha.
In de keuken.
Maar toen begon je dus wel al met koken.
Dat was, toen begon ik echt te koken.
Ja.
Omdat ik het gezien had en ik van variatie hield. En van uitgebreid.
Mm-hmm. Dus niet elke dag een AVG'tje.
Nee. Dus toen ben ik echt begonnen met experimenteren. Ja.
En toen je ging samenwonen of met je echtgenoot?
Ja, die heb ik in die tijd leren kennen. Ja.
Ja.
En koken was, dat hoorde er gewoon bij. Dat moest. Ja.
Ja. Ja. En was dat ook iets wat het... Was het wel zo dat jij altijd kookte of kookte hij al?
Nee, hij kookt. Nee, soms wel rood vlees of zo. Maar eigenlijk kookte ik altijd. Ja.
Klassieke mannen dingen.
Ja, zeker in die tijd.
Je vader oliebollen en je man rood vlees.
Ik moest gewoon voor moeder koken hoor.
Veel beter. Ja.
Ja, nou, ik herken wel wat jij zegt over kritiek. Want ik kreeg laatst van mijn oudste zoon op mijn kop. Die zei, ga nu maar weg. Want ik laat met zelf maar even mijn fouten maken. In plaats van dat ik de hele tijd over... Het staat natuurlijk ook allemaal zo te wijzen hoe het dan wel en niet
die
moet.
Heb ik ook wel gehad. Ja, pap, ik weet hoe ik moet snijden.
Mooi, hè?
Hoe heb jij dat gedaan met de culinaire opvoeding? Je hebt twee zoons.
Ja.
Hoe heb je de culinaire opvoeding daarvan aangepakt?
Veel proeven.
Ja.
Kijk, ik ben zelf... Ik was een lastige eter, hè? Dat moet ik er wel even bij zeggen. Als kind was ik een lastige eter. Maar er werd dus nooit een drama van gemaakt. En als ik iets niet lekker vond, dan zei mijn moeder altijd... je moet een hapje proeven, want wat je vandaag niet lekker vindt... dat kan je morgen misschien wel lekker vinden. Dus als je het echt niet lekker vindt, dan maak ik wat anders. En dat was ook zo. Dus ik heb nooit conflicten om eten gehad. Dus eten heeft voor mij altijd een hele positieve lading gehad.
Ja.
En ik heb eigenlijk dezelfde instelling een beetje met mijn kinderen gehad. Van, ik ga geen drama om eten maken, maar je moet wel proeven. En mijn eerste kookboek wat ik schreef, toen was mijn oudste een paar maanden toen ik daaraan begon. Dus die is eigenlijk heel erg opgegroeid met pasta.
Ja, want het was een pastaboek, hè?
Ja. En die heeft heel veel te moeten proeven. En die... die vindt pasta nog steeds wel lekker. Ja.
Is er even diezelfde vraag die Jonas jou net stelde. Is er een gerecht dat jouw zoons of hun partners maakten... dat ze maakten zoals jij het maakte? Dat zij maakten zoals jij het maakte?
Even denken hoor. Ja, misschien een bœuf bourguignon. Dat ze dat Ja, die traditie over. Ja, dat wel. Het is eigenlijk meer dat mijn zoon dat overgenomen heeft. Ja.
Ja, ja. Dus die maakt de buff bourguignon zoals, ja. Zoals ja. Oma die maakt.
Ja, maar dan ook wel weer met een eigen variatie. Van dat die. Zij hebben een wat meer. Ja, wat meer variatie in kruiden erin. Okay. Wat sterker van smaak. Terwijl ik meer wat op de klassieke vlakte hou.
Maar hoe maak jij een buff bouillon? Daar ben ik wel even benieuwd naar dan.
Ik zou je zeggen, ik marineer het vlees eerst.
Wat voor vlees neem je?
Ja, rundvlees, goede rundlappen. En ja. Ik vind het belangrijk dat het grote stukken zijn. Ja. En niet van die kleine stukken. Nee. Hetzelfde als ik een kalfsblanket maak. Het moeten minstens zulke stukken zijn. In Frankrijk begrijpen ze dat. En dan, hier in Nederland moet het altijd in van dat poulet. Daar, alleen het woord al, daar word ik niet goed van.
Ja, dus want dat wordt, als je moet het zelf snijden. Wordt het dobbelsteentjes. Ja, nee, waardeloos.
Dus je moet het zelf snijden. Ja. En als er vet aan zit, bij wijze van spreken, dan bak ik dat eerst mee.
Ja.
Dus dat ik dat de vleessmaak wel heb. En ik laat het mee stoven. En dan haal ik het er daarna uit.
Okay.
Maar ik laat het er niet aan zitten.
Nee. Dus de vet gebruik je als smaakmaker door het te bakken. Maar als dan het vet zelf gaat dan weg.
Eigenlijk. Gaat meestal weg, ja. Okay. Slim. Ja. En ik gebruik er natuurlijk sowieso uien, paddenstoelen, worteltjes. En dat moet allemaal lekker langstoven. Maar ik braad mijn vlees als het gemarineerd is. Dan doe ik er wel altijd even wat bloem overheen, zodat het goed droog is. En dan bak ik het aan. Dan is het natuurlijk omdat het gemarineerd heeft, is niet helemaal krokant. En dan doe ik de wijn en de bouillon meestal vol bij.
En waar marineer je het in dan, het vlees?
Rooiwijn. Ja, want dan gaat als het ware de eiwitstructuur, die wordt al wat losser. Dus het wordt zachter, het wordt veel zachter.
En marineer je dan ook in bourgogne?
Want ik vind als je een bourguignon, dan moet het een bourguignon.
Ja, dat doe ik ook.
En dat is van nature al een wat zuurdere wijn. Hè? Ja, klopt. Dat helpt natuurlijk met het afbreken van de eiwitten.
Ja. En daarom zie je vaak dat in de Bordeaux-streek er veel meer sausen bij zijn.
Ja.
Die geef je erbij.
Ja. En garnituur vervolgens erbij bij je buff bourguignon? Of gaat dat erin mee?
Het gaat erin mee.
Oh ja. Want als je Bocuse leest, die bakt garnituur apart. Zijn uitjes, klopt. En zijn champignons en zijn spekjes. En daarna
ik doe het wel apart, omdat ik vind dat alles zijn eigen ideale garings. Maar ik voeg het wel in de bourguignon allemaal bij elkaar.
Het stooft mee.
Ja, het stooft
mee. Lijkt me nog een recept op de site trouwens. Ja, toch?
Absoluut, als het kan. Tuurlijk. Nee, en het is dan niet zo dat je bij je zoon thuis komt en je ruikt al dat het opstaat, dat je even de pan open doet en even een kritische blik naar binnen werpt met een beetje je moeder in je achterhoofd.
En vraagt, wat doet die oregano daarin?
Of dat je zegt, wat heb je voor vlees gebruikt?
Ik zie wat vet.
Ik weet andersom. Ik weet de eerste keer dat hij het maakte en dat hij zei, ik begrijp het niet, want het is toch niet zo zacht als bij jou. Maar had hij heel mager vlees gebruikt. En er moet gewoon een aardeltje vet in zitten. Ja. Want als je een beetje biefstuk, dan kan je echt geen bouillon van maken.
Nee.
Nou, we hebben het nu over het gezin. Maar er is een periode gekomen dat het gezin en je ouders er niet meer waren en je man vertrok.
Mm-hmm.
En wat als je daar jouw interview leest, dan is dat zeg je altijd, dat is de katalysator geweest voor mijn eigen professionele carrière. Je had iets van, ik ga nu laten zien, ik ga aan de slag.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou ja, kijk, ik schreef natuurlijk al en ik schreef ook al voor de kranten. Dus het was niet iets nieuws of zo. Maar ik ben het wel gaan intensiveren. En ik ben toen in die tijd met televisie begonnen met Cas Pijkers. Waar ik altijd enorm tegen opgekeken had. Mm-hmm. En nu ging ik dus een programma zelf met hem maken. En wat voor mij een voorwaarde was, ik was namelijk daarvoor zelf gevraagd of ik in dat programma een rubriek wilde hebben. En daar zou ik dan met pakjes en zakjes. Dan zei ik, maar dat doe ik niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik ook niet voor televisie doen. Ja, maar dan kom je op televisie. Ja, dus. Ja. Dus ze vonden mij heel erg wijs. En toen ben ik een half jaar later gevraagd, luister, jij had specifieke ideeën. Want ik zei ook in datzelfde gesprek dat ik het belachelijk vond dat een chef van de statuur van Cas Pijkers met pakjes en zakjes kookte. En toen belden ze mij op en zeiden van, wat zijn jouw ideeën dan over een programma? Hoe zou jij dat dan doen? Dus ik met een redelijk grote mond van, oh, dat zou ik zo doen en zo doen. Ze zei, nou, ga het maar maken. Wow. Dus zo ben ik begonnen. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ik ga dan nog even terug naar die, mm-hmm. naar die periode. Want eten en ook koken kan voor ook in periodes waarin mensen het moeilijker hebben ook een bijzondere rol spelen. Er zijn mensen die stoppen helemaal met eten of die er juist heel veel troost in vinden. Wat voor rol speelde eten en koken voor jou in die periode?
Ik denk niet dat ik meer of minder ben gaan eten. Misschien wel anders. Omdat mijn smaak misschien iets meer, iets exotischer was dan van mijn ex.
Ja.
Dus misschien dat, ja, dat ik wel iets anders ben gaan eten. Maar niet in hoeveelheden of in troost zoeken. Nee.
Want als je op dat moment gaat werken en ook een jong gezin hebt, dan neemt de hoeveelheid tijd die je hebt, neemt af.
Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Nou ja, dat is eigenlijk altijd, ik denk dat heel veel werkende vrouwen dat wel herkennen, een eeuwig schuldgevoel naar de een of naar de ander of naar je werk. Van ik had nu eigenlijk nog wel wat langer kunnen blijven. Of naar je kind van ik zit nu op mijn werk en mijn kind is alleen thuis. Die was natuurlijk alleen toen.
Ja.
En dat heb ik misschien wel gecompenseerd in die zin met hem extra te verwennen met eten.
Ja, 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 ja.
Dat is zijn jongste zoon dan, hè?
Ja, die, mijn jongste, ja.
Er zijn ook werkende vaders trouwens.
Ja, ik herken het gevoel namelijk.
Ja.
Ik heb het ook wel vaak gehad dat ik een vergadering zat en ik moet eigenlijk naar huis.
Precies. Dus die heb ik denk ik extra verwend. Het is wat Italiaanse moeders ook doen. Hè? Ja. Als er nog een zoon thuis is, dan wordt hij. Daarom zijn ze zo moeilijk voor schoondag. Van die gaan ze verwennen.
Ja. Maar ja, dus hier dat rollen, het eten daar eten, toch wel helemaal een rol heeft gespeeld.
Absoluut. Ja.
Inmiddels zit je alweer in een volgende fase van je leven, want je woont weer alleen. Je bent wel vrijwel dagelijks professioneel met eten bezig en ook professioneel aan het proeven. Dat is natuurlijk ook wel een verschil met, laat ik zeggen, als je vooral schrijft.
Ja.
Als je ook op televisie bent, dan zit je ook continu te proeven. Wij hebben je net ook weer, weer voorgestopt. Hoe beïnvloedt dat jouw kook- en eetgedrag?
Als ik een programma als Heel van het Bak maak, waarin ik zoveel zoet eet, dan probeer ik wel in die tussenliggende dagen wat meer groente, wat minder koolhydraten te eten. Daar let ik wel op. Mm. Ja.
En is je smaak ook anders? Of laat ik zeggen, kook je andere dingen?
Nou, ik eet in ieder geval wat hartiger. Ik ben door de week sowieso geen echte zoeteter. Maar dan probeer ik ook echt alle zoet te vermijden.
Ja, en wat voor dingen kook je dan? Wat sta je dan?
Ik maak veel salades, omdat dat ook heel snel kan. Ik blijf dol wel op pasta, maar dat eet ik dan minder, omdat ik al genoeg koolhydraten eet in het weekend. Maar ik heb bijvoorbeeld daar wat op gevonden door, ik vind een goede bolognese vind ik heerlijk. Ja. Maar die eet ik dan niet met pasta, maar die eet ik met haricot vert. En dat vind ik eigenlijk net zo lekker.
De
smaak zit vooral in de saus. Hè?
Ja. En dus ik probeer op die manier, maar ik kook wel elke dag als ik thuis ben.
Elke dag.
Serieus? Ja.
Wat goed.
Ja. En alleen, je staat ook voor jezelf te koken, hè?
Ik sta voor mezelf te koken, ja.
Heerlijk.
Ik begrijp niet dat mensen niet voor zichzelf goed genoeg zorgen. Want ik bedoel, je wil het wel voor een ander, maar je doet het niet voor jezelf. En je bent het waard om gewoon goed te eten, toch?
Ja,
ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik bedoel, ik doe het ook, hoor, als ik bij mezelf ben.
Ja.
Het is meer, hoe druk is de dag geweest? En is het me gelukt om alles in huis te hebben?
Dat is het. En ik heb gelukkig altijd wel dingen in de diepvries zitten.
Ja.
En ik heb altijd voldoende in huis, of het nou granen zijn of linzen. Dus je kunt altijd last minute wel iets maken.
Ja.
En hoe is het als de kleinkinderen op bezoek zijn met eten?
Die zijn minder goede eters, moet ik eerlijk zeggen. Maar nogmaals, ik ga daar geen drama om maken. Ze houden wel heel erg van rauwkost. Dus ik heb sowieso, als wij een glas wijn zitten en een bollenhapje staat er voor hen altijd. En daar eten ze dan ruim van rauwkost.
Ja.
Dus er zitten in ieder geval vitamine in. Dat vind ik wel in ieder geval al heel fijn. En verder mogen ze van mij eten wat ze lekker vinden. En als ze het niet lekker vinden, hoeven ze het niet op te eten.
Nee. De laatste jaren heb ik de indruk dat eten veel politieker is geworden ook. Klimaat, dierenwelzijn, internationale invloeden, veranderende opvattingen over wat gezond is. Herken je dat?
Nou, sterker nog. Kijk, we hebben natuurlijk, als je het hebt over politiek, we hebben oorlogen gevoerd over zout. We hebben havens geblokkeerd om granen niet binnen te laten. Dus eten is altijd wel met politiek verbonden geweest. Alleen wat je nu ziet is dat iedereen een mening heeft over eten. Dat er te veel wordt, naar mijn gevoel, ingezoomd op een onderdeel van een ingrediënt. Maar wat er vergeten wordt en waar ik soms heel boos over word, is dat we hebben die superfood hype gehad, waarin iedereen, oh, dat is allemaal. Maar je kunt iets niet een superfood noemen als het komt uit een cultuur waar andere mensen dus dat niet meer kunnen eten. Ja, als we het hebben over quinoa. Als we het hebben, nou ja, wat er met al die avocado's, waardoor we watertekorten krijgen, palmolie, nou ja, noem maar op.
Ja.
Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dus ik vind dat wat wij eten, dat moet niet alleen goed geproduceerd zijn, dat mensen er goed voor betaald worden, ook boeren, want dat wordt in Nederland ook niet altijd goed gedaan. Het zijn vaak de supermarkten die er het meest aan verdienen. Maar ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben als wij iets eten, dat we iets terug moeten doen. Dat kan ofwel in geld zijn, of zorgen dat in ieder geval de aarde een beetje stabiel blijft. Mm-hmm. En niet halen. Daar heb ik echt moeite mee.
Ja. En hoe vertaal jij dat zelf door in je gedrag?
Lokaal te kopen. Mm-hmm. Ik ga altijd bij kleine boeren langs. Of ik koop op de markt. Natuurlijk kom ik ook wel eens in een supermarkt. Maar ik vind het belangrijk dat mensen die met hart en ziel zich inzetten om een goed product neer te zetten, dat die ook betaald worden en dat daar ook gekocht wordt. En daar heb ik wat meer voor over.
Ja.
En of het nou zuivel is, kaas bijvoorbeeld. Er zijn zoveel mensen die met hart en ziel, met vakmanschap zich inzetten. Nou ja, dat moet gewaardeerd worden. Ik vind dat we veel te weinig aandacht hebben voor goed vlees, goede kaas, goede zuivel.
Mm-hmm. In een van de interviews die we hebben beluisterd ter voorbereiding hierop, hoorden we jou Michael Pollan aanhalen.
Ja.
En het grappige is dat onze eerste gast, Janneke Vreugdeel, die ook aanhaalde.
Ja.
Die zei, eat food, not too much, mostly plants.
Ja.
Hij zei nog veel meer. Heeft beïnvloed, is dat een belangrijke, leidraad voor jou?
Wat Michael Pollan ook gezegd heeft, en dat is een van de dingen die ik vaak aanhaal. Het maakt misschien niet eens zoveel uit wat je eet, als je het maar zelf kookt.
Ja.
En ik trek dat dan wel eens door als we het hebben bijvoorbeeld over friet. Op het moment dat jij gedachteloos langs een friettent loopt en het naar binnen werkt, heb je geen idee wat je gegeten hebt. Maar als jij heel bewust die friet zelf snijdt, voorfrituurt, daarna gewoon affrituurt, zelf mayonaise maakt, dan weet je dat je dat nooit 6 keer per week zult gaan doen.
Ja.
Dus die bewustwording van zelf koken, weten wat je doet, dan is dat van je mag dit wel en mag dit niet al veel minder aanwezig, omdat je toch wel gezonder eet.
Ja.
Je eet, als het goed is, veel groente, je maakt het zelf. Dat is beter dan al die kant-en-klaar dingen.
Ja. Ja, want over friet gesproken, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. En ik heb zelfs de friet gefeund.
Tussen
de deur
bevroren.
Ja, dus ik weet hoeveel werk het is.
Het is enorm veel werk. En een goede friet, hè, bedoel, is echt lekker.
Ja, subliem.
Ja, maar hij moet knapperig zijn. Ja. Als een friet 10 minuten ligt, hoef ik hem niet meer.
Nee, je moet hem meteen opeten.
Ja. Je moet hem
maar dat
opeten.
Heb ik heel erg bijvoorbeeld met wat jij zegt over wat je zelf maakt. Zeker met toetjes en zeker met taarten. Ja. Ja, als je weet wat erin gaat, dan geniet je er extra van.
Absoluut.
En dan ga je het niet elke dag eten.
Nee, maar dat is wat ik vaak zeg. Ik word natuurlijk nog wel eens aangevallen omdat ik een strijd voer tegen verborgen suikers. Dat mensen zeggen, ja, maar jij maakt een programma waar ze alleen maar suiker en vet gebruiken. Nee, het punt is dat als je iets zelf maakt, weet je wat je erin stopt.
Ja.
En dan maak je daarna een makkelijker keuze. Ik neem een groot of een klein stuk. Op het moment dat het verborgen zit, heb jij geen idee wat je naar binnen krijgt? Ik bedoel, er is zoveel met zogenaamd een claim op het label gezond, wat helemaal niet gezond is.
Nee, of de claim vetvrij en vervolgens zit er heel veel suiker in.
En ik heb wel eens een discussie met, omdat ik me ook voor de overheid ingezet heb voor ouderen. En omdat een groot deel van onze ouderen ondervoed zijn. Dat heeft niet te maken met het feit dat ze geen toegang hebben tot goed eten, maar ofwel slecht eten of niemand in een ziekenhuis of verpleeghuis in de gaten houdt wat ze nou eigenlijk eten. Maar ik heb die discussie gehad van er wordt vaak, als het gaat over suiker of vet, wordt de verantwoording gelegd bij de consument.
Ja.
Terwijl ik zeg, nee, het is de producent die je verantwoordelijk moet stellen. En leg een tax of een boete van mijn part op als er te veel suiker of vet in zit. Want reken maar dat de producenten dan ineens wel met minder suiker en minder vet toe kunnen.
Ja.
Maar op de een of andere manier willen we daar niet aan.
Nou, kijk maar in Engeland, daar is dat gebeurd. En binnen een maand was het weg.
Ja.
Was er gewoon minder suiker in frisdranken.
Ja.
Ja, dat is gewoon, ja, daar kunnen we heel lang over praten. Het heeft natuurlijk gewoon met geld en belangen te maken.
Ja, maar ik vind dat de overheid een taak heeft. Hè? En daar ik weet dat dat niet door iedereen gedeeld wordt. Maar ik vind wel dat de overheid een taak heeft om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goed eten.
Ja.
En dat zou soms kunnen betekenen dat je misschien ook wel schoolmaaltijden moet gaan financieren. Of er in ieder geval voor zorgen dat er misschien een hogere tax op de McDonald's en consorten komt. En dat misschien gebruiken om voor gezonde voeding.
Ja, 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 want het is natuurlijk, het is veel, als je weinig tijd en weinig geld en niet noodzakelijkerwijs een opvoeding hebt gehad met koken, is het heel moeilijk om als alleenstaande ouder te zorgen dat je kinderen goed eten.
Dat is ook
dat
zo.
Dat is echt heel moeilijk.
Dat is verdraaid lastig. En ik begrijp de keuze dat als jij als moeder de keuze hebt, kan ik sportschoenen voor mijn kinderen kopen of moet ik een bewust stukje kip kopen, dat zij voor die kiloknallers gaan.
Natuurlijk.
Dat begrijp ik heel goed.
Ja.
En daar mag je ook nooit iemand op afrekenen. Nee. Wat wij vaak vergeten is dat een groot deel van Nederland voor een hoofdmaaltijd niet meer dan €2,50 ter beschikking heeft per persoon. Ja. Nou, dat is schrikbarend.
Dat is heel weinig, ja.
En ik heb het wel eens met een quiz aan politici voorgelegd. En die kwamen dan naar me toe en die zeiden, weet je het wel zeker? Weet je het wel zeker?
Oh,
want dat kan toch niet? Die hebben geen idee.
Nee. Nee, maar wat dat betreft is gezond en verantwoord eten natuurlijk ook een vorm van privilege.
Ja, absoluut. Maar daarom moeten we, denk ik, zo jong mogelijk op school, ik zou voor schooltuinen zijn, of kinderen bewust maken wat eten ook met je lijf doet.
Ja. Ja, en maatregelen op overheidsniveau die gezond eten stimuleren en ongezond eten echt afremmen. Ja.
En ook gezond kan heel lekker zijn.
Ja, zeker.
Er wordt vaak gedacht dat het gezond niet lekker is.
Het is meestal
onzin.
Veel lekkerder.
We haalden net Michael Pollan al aan.
Ja.
Als we even kijken, weer even naar jouw eigen manier van koken en eten. Welke koks of kookboekenschrijvers of journalisten hebben dan de meeste invloed op jou gehad?
Claudia Roden.
Ja.
Claudia heeft, denk ik, Sophia Loren. Sophia Loren is degene geweest door wie ik ben gaan schrijven over eten.
Hm.
Omdat zij, ik heb dat boek voor mijn moeder destijds gekocht toen, ik denk een jaar of 15, 16, 17 was.
Welk boek is dat?
Koken con amore. En dat werd nota bene, werd niet uitgegeven door een uitgever, maar door De Gruyter. Toen had je supermarkt De Gruyter nog. En ik had dat voor mijn moeder gekocht. En mijn moeder vond het niet zoveel aan.
Ze kon het beter.
Nou, ze had zoiets. Dus ik heb dat meegenomen toen ik ging studeren.
Ja.
En zij was de eerste die verhalen rond eten schreef. En die schreef waarom ze iets voor iemand kookte, wat haar man lekker vond. Dus dat was een hele andere manier dan zeggen hoe je moest koken.
Ja.
Het was de emotie eromheen.
Ja.
En dat is voor mij heel bepalend geweest. En Claudia Roden heeft datzelfde, de verhalen erachter. En ja, dat is nog steeds wat ik het liefste doe, is mensen verbinden door de verhalen achter eten.
Ja. En zijn er dan bepaalde boeken van Roden die je zo blind uit de kast kan pakken?
Ja, nou kan ze allemaal zo blind uit de kast pakken. Maar De Joodse Keuken vind ik van haar fantastisch. Omdat het heel veel mooie verhalen, ook weer verhalen van verbinding zijn. Mm-hmm. Hè, van diaspora en verbinding. Dat is wat eten doet. Haar nieuwste boek, wat net uitgekomen is. Daarin vertelt ze ook dat de reden waarom zij al die verhalen is gaan optekenen en is gaan koken toen zij in Londen woonde. Omdat Nasser zette toen heel veel, alle Joden eigenlijk het land uit.
Ja. Nasser, president van Egypte.
Van
op
Egypte,
dat moment,
sorry. Ja. Ja, zij woonde, haar familie kwam uit Egypte. En dat waren handelaren. Daarvoor kwamen ze uit Aleppo. Mm-hmm. En toen zij dus vluchtten over de rest van de wereld, was dat eten het enige wat hen nog bond, of wat ze vaak ook hadden, want ze moesten heel veel achterlaten, wat hen verbond met hun roots.
Ja.
En toen is zij die verhalen op gaan schrijven. En ik denk dat als jij goed gebed bent in een familie, een streek en noem maar op, dat je altijd weer terugkomt naar de smaken uit je jeugd. Dat is ook de reden waarom ik laatst een podcast ben begonnen en 85-plussers ben gaan interviewen, ja, over de smaak van het verleden. Wat herinnert je eraan? Wat was positief? Wat was negatief? Ja. Wat wil je nooit meer? Wat wil je eigenlijk nog graag terughalen?
Ja, en opzienbarende verhalen. Ja. Ik heb ze allemaal geluisterd. En dat, ja, zijn, dat daar zitten inderdaad mensen die bollen hebben gegeten.
Ja,
en die,
kat hebben gegeten. Ja, kat maar hebben ook gegeten. Iemand wat ik zo aandoenlijk vond, dat zij op haar 12e al kookte voor de hele familie. Geen gas, geen elektra.
Nee, op een petroleumstelletje.
Precies, ja, dat je denkt, ja, waar zijn wij nu? Waar klagen wij in hemelsnaam allemaal over?
Mm-hmm. We hebben het nu vooral even gehad over jouw loop van je leven, waar je, ja, waar je nu staat. Maar je begon net ook al een beetje over dat je begonnen was met koken met Cas Pijkers.
Ja.
We willen heel even inzoomen in je journalistieke carrière.
Ja.
Omdat dat is super interessant. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. En ook denk ik een goede blik op hoe het ontwikkeld is de afgelopen tijd. Als je terugkijkt naar het begin, hè, naar de journalistiek die je toen bedreef, waar schreef je dan vooral over? Waar ging het vooral
over? Nou ja, als ik simpelweg kijk naar mijn receptuur, zie ik dat daar een enorm verschil is. Omdat ik toen ik begon, en zeker dat eerste pasta boek, ik had enorme ingrediëntenlijsten. In de loop der tijd ben ik gaan merken, als je een grote groep wil bereiken, moet je niet die enorm lange ingrediëntenlijsten, maar dan moet je als het ware variaties op wat men dagelijks zou doen. Dat je net even dat andere ze aanbiedt. Dus dat heb ik in de loop der jaren zelf geleerd daarvan. Ja, ja. Wat ik ook geleerd heb, is dat wij in Nederland nog steeds te veel Randstad denken als je daar woont. En er is nog een heel groot deel buiten die Randstad die totaal anders eet.
Ja, we hebben daar last van. Kijk, dat commentaar krijgen we vaak van de podcast, want we hebben het vaak over Amsterdam.
Ja.
Maar ja, wat de meeste luisteraars misschien niet weten, is dit doen we als een hobby.
Ja.
En we werken in deze stad. En dus onze culinaire ervaring is in deze stad.
Ja.
En daar word je wel een beetje verwend van, want het is zeker
heel verwend. Nou ja, dat is niet negatief bedoeld, maar hier is natuurlijk alles. Je kunt alle culturen, je hebt de gekste winkels. Op het moment dat je op het platteland woont, is dat er niet. Ja. Dus zijn er heel veel ingrediënten niet. Er is nog veel meer traditie. Mensen eten meer bij elkaar dan dat ze misschien zozeer uiteten. Het verandert wel, maar echt in uithoeken van Groningen of in Zeeland wordt anders gegeten dan in Amsterdam. Dat is gewoon zo.
Absoluut.
Ja, dus wil je iedereen bedienen, dan moet je daar wel rekening mee houden. En ik schreef natuurlijk voor de regionale dagbladen.
Ja, ja. Ja.
En wat voor soort gerechten of recepten waren heel erg in je begin waar je het ook die men had?
Ik denk dat ik toen ook veel meer zat in traditionele gerechten of klassiekers uit andere landen. En dat ik dat probeerde uit te leggen, waar het vandaan komt, waar iets naar genoemd is. Omdat ik dat zelf, denk ik, heel leuk vond.
Ja, zoals de buff bourguignon.
Ja, maar ook de parmentier. Waar komt dat woord parmentier vandaan? Waarom is dat altijd aan aardappel gekoppeld? Weet je, dat soort dingen vond ik heel leuk om uit te leggen. Ja.
En hoe, laat ik zeggen, hoe ver keek je in die tijd?
Nou ja, nu is er natuurlijk, dat is een goed punt, nu is er internet waar je veel kunt halen, ook heel veel rommel. Want niet alles klopt wat daar staat. En ik moest het toen voornamelijk hebben van boeken.
Ja. Ja, maar laat ik zeggen, was dat dan vooral Europees? Of was dat ook al naar India en
ja,
naar
dat
Thailand
probeerde ik wel. Ik denk dat Japan wat minder, dat ik daar weinig toegang toe had. Dat heb ik denk ik in die eerste jaren niet veel over geschreven. Later ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Mijn jongste zoon zat op zijn 17e, ja, denk ik, ja, als model in Japan. In Tokio,
daar?
Ja, die woonde daar.
Op zijn 17e.
Oh, 17e, okay. Ja. Wow. En in Tokio en in Milaan en in Londen heeft hij 3 jaar gewoond.
Kijk eens
aan. Heeft sinologie en Japanologie gestudeerd. Dus die weet heel veel van beide culturen. Maar die heeft ook mijn oog geopend voor de bredere blik, omdat hij daar zat en daar heel veel van wist, in plaats van vaak de Europese vertaling.
Ja.
Dus die nam dan ook wel boeken voor me mee. Daardoor heb ik me daar beter in kunnen verdiepen dan wat er hier aan vertalingen was of wat je hier wel eens los kocht. Ja,
maar dan was je in die tijd dus toch in belangrijke mate beperkt tot laat ik zeggen, wat er in boeken werd opgeschreven.
Ja, zeker.
En dus in toegankelijke talen. Want Thaise kookboeken, die zijn er ook pas 20 in het Engels zijn er ook pas 20 jaar, zeg maar.
Ja, nee, dus ik was echt afhankelijk van waar ik mijn hand op kon leggen.
Ja.
En met de komsten vanaf de jaren 2000, zeg maar, is het makkelijker om toegang te krijgen tot originele bronnen. Je kan naar websites uit die landen gaan.
Ja.
Die hebben soms ook wel een icoontje dat je dat meteen in het Engels kunt laten vertalen. Ja. Dus daar, ja.
Ja, want als je nu komt, als je naar deze tijd kijkt van internet en alles. En je kijkt naar de culinaire journalistiek, die is enorm toegenomen.
Mm-hmm.
Er is heel veel aandacht voor. Hoe heb jij het ervaren? Hoe heb jij die periode van toen naar nu ervaren? Als je kijkt naar de status van die journalistiek. Is het beter geworden? Of,
het is anders geworden in die zin van, kijk, toen ik begon met schrijven waren er een aantal mensen in Nederland die schreven. En we kenden elkaar allemaal. En van Wina Born tot ik heb nog met Ton van S, Von Zwart. Dat zijn namen uit een heel grijs verleden. Dat waren mensen die waren fulltime bezig met schrijven over eten. En die deden veel onderzoek. En wat je nu ziet is dat schrijven over eten ook een beetje een trend is geworden. Waarbij ik me soms verbaas over dingen die ik dan lees, dat ik denk, komt dit nou even aan? Of kan precies zien waar dit van gekopieerd is. Er zijn hele goede, maar er zijn ook dat ik denk, had je dit nou wel moeten doen?
Ja. Ja, dat begrijp ik wel,
Ja.
Maar er zijn ook hele goede. Ik bedoel, toen ik begon met schrijven, weet ik nog dat mij gevraagd werd op een gegeven moment op een of andere borrel, als je nou echt mocht schrijven waar je over mocht schrijven, waar zou je dan over schrijven? Ik weet nog dat ik dacht, maar ik schrijf over eten omdat ik wil schrijven over eten. En dat werd dus als iets inferieurs gezien.
Ja. Maar dat is wel anders nu, denk ik.
Dat is nu totaal anders,
En als je had het net over jouw eerste tv-programma, Koken met Sterren, met Cas Spijkers. Kijk, wat je natuurlijk heel erg hebt met, dat was voor RTL, voor commerciële televisie. Dus daar zit natuurlijk een sponsor zitten daarachter. En wat je natuurlijk vaak krijgt met dat soort programma's, is dat natuurlijk ook producten gepromoot moeten worden. En dat het dus een soort spanningsveld is tussen wat je wil brengen en wat je aan het publiek wil brengen en de financier van zo'n programma. Hoe ging jij daarmee om in die tijd?
Nou, voor de degene die hun producten wilde sponsoren, niet zo goed.
Nee, serieus?
Nee, omdat ik heel erg grenzen aangaf. Cas mocht van mij dus niet meer koken met pakjes en zakjes, wat hij daarvoor wel deed, omdat ik het gewoon niet geloofwaardig vond.
Wat
en
goed,
ook
zeg.
Geen goed voorbeeld.
Ja.
Dus het enige wat hij daarna nog deed was koken met olijfolie, 2 soorten olijfolie. En dan zei hij waarom hij de ene keer een extra vergine gebruikte en de andere keer, als hij ermee bakte, een vierge.
Ja.
Koffie was een sponsor, Illy was dat destijds. En voor de rest gingen al die dingen die toen nog overbleven en waar ik, die gingen naar The Girl Next Door die ik geïntroduceerd heb. Iemand die niet kon koken, maar graag wilde variëren. En daar zijn die dingen naartoe gegaan. Maar dat was niet helemaal wat alle sponsors toen leuk vonden.
Nee, ik kan me voorstellen dat sales niet heel blij met je was.
Nee, daar heb ik nog wel eens wat robbertjes gevonden.
Ja, maar ik vind het wel heel goed, want er zijn genoeg tv-programma's geweest. Maar ik kijk er ook altijd graag naar. En als ze dan zo'n product in beeld houden, dan doe ik gewoon de tv uit. Want dan kijk ik gewoon niet verder. En dan denk ik dat het helpt toch ook niet dat mensen thuis die producten gaan kopen en daarmee gaan koken.
Nee, en dat is denk ik wel iets waar waar wel op een gegeven moment naar geluisterd werd. Dat, weet je, het is niet geloofwaardig als een 2-sterrenchef met pakjes en zakjes. Dat slaat nergens op.
Nee.
Dus dat het schiet zijn doel voorbij. Dat je iets wil promoten, oké, moet iedereen zelf weten. Maar dat is ook toen ik een tip culinair deed, was dat heel ingewikkeld. Want ik vond dat als jij een kookblad bent, dat je niet kant-en-klaar dingen daarin moet hebben. Want dat is niet degene die ik wil bereiken. Ik wil degene bereiken die wil leren koken. Dus dat was ook nog wel eens een spanningsveld.
Ja, want dat, kijk, zo'n tijdschrift draait natuurlijk heel erg op abonnees, maar ook op adverteerders.
Ja, en wat is haalbaar en niet? En dan had ik wel discussies dat ik zei, zoek dan een ander soort wat er wel bij pakt. Of het nou over pannen gaat of messen, dingen die handig zijn. Dat vind ik prima. Ja. Maar ik ga niet in een kookblad kant-en-klaar dingen. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
Maar dat heb je je hele leven volgehouden.
Dat heb ik mijn hele leven volgehouden.
Wat goed zeg.
Ja, 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 dat is gewoon echt heel principieel. Want ja. Iedereen mag van mij doen wat hij wil, hè, maar ik denk dat ik in die zin een voorbeeldfunctie moet hebben en moet laten zien dat het ook heel goed en beter nog kan zonder pakjes en zakjes. Ja.
En wat is daar de gedachte achter? Want waarom vind je het zo belangrijk dan?
Vers. Leren om je smaak te ontwikkelen. Dan zal je zien dat je al die dingen ook helemaal niet meer lekker vindt.
Nee.
En het is gewoon niet goed wat er in heel veel dingen zeggen. Kijk, er ontstaat nu gelukkig steeds meer een tendens om min of meer vers in de schappen te hebben, in koelvitrines. Als daar eerlijke producten in zitten, vind ik het allemaal prima. Maar ja, als er allerlei verborgen suikers in zitten dat er gewoon rotzooi in zit.
Wat niet nodig is.
Nee. Dan ben ik er tegen. Ja, ja.
Nou, dan zijn wij het volmondig met je eens.
Ja. Je noemde net al even Tip Culinair. Daar was jij hoofdredacteur van.
Ja.
Dat was voor de mensen die dat niet kennen, was eigenlijk de voorloper van Delicious. Ja. Hè? Het grootste kooktijdschrift van Nederland.
Het was toen het enige.
Wat trok je daarin aan om daar hoofdredacteur van te worden?
Het is eigenlijk wel een heel geestig verhaal. Ik ben dat geworden na die hele internetbubbel.
Ja, Recipe Web, toch? Daar Recipe heb jij voor Web. Gewerkt. Ja,
ja, ik was daar internationaal hoofdredacteur en we zaten binnen een jaar in 5 landen. Dus ik was toen bezig ook om in Spanje en in Italië een vestiging te maken. Want het idee was dat we over de hele wereld een soort community zouden creëren. En ieder land had dan zijn eigen content, maar we konden het ook allemaal met elkaar delen. Dus we gooiden de wereld open.
Grote studio's werden gebouwd ook.
Wel een goed idee.
Want het was een fantastisch idee. Ja. En ik weet dat Epicurious heeft er zelfs nog over gedacht om ons over te nemen. Maar goed, er was alleen maar groei.
Ja.
En er was natuurlijk geen enkel verdienmodel.
Nee.
Het was allemaal heel leuk en heel spannend. Alleen, ja, er werd geen geld verdiend.
Nee,
dus ja. Toen hield het op.
Dit was een tijde van de dotcom-bubbel,
2001.
Ja, we hebben allebei in die wereld gewerkt. Ja. En die periode van op de tafels dansen met champagne en geld gewoon niet op, tot aan mensen ontslaan.
Oh man, werkplekken, dat wil je niet weten.
Ja, ja.
toen at ik op een gegeven moment met 2 oud-collega's. Ik ben altijd heel trouw in al mijn contacten. En wij waren aan het eten. Toen zeiden ze, wat zijn nou? Toen waren we dus net failliet gegaan. En die zeiden, wat zou je nou echt nog wel eens willen? Toen zei ik, nou, wat ik echt ooit nog wel eens zou willen, want daar heb ik dan echt wel een missie in, is dat ik hoofdredacteur van Tip word. En toen keken ze elkaar en toen zeiden ze, ja, maar die heeft vandaag ontslag genomen. Dus ik zei, nee, dat is niet zo. Daar geloof ik niks van. Het zal wel toeval zijn. Ik zei, nee, echt zo. Maar ja, goed, toen had je nog niet je telefoons en alles bij de hand. Dus zij belde mij de volgende ochtend. Het is echt zo, zij heeft ontslag genomen. Ga er achteraan. En eigenlijk wilden ze toen al met Tip stoppen. Omdat het wat minder, dus heb ik gezegd tegen de toenmalige verantwoordelijke, geef mij de kans, ik krijg dat blad wel weer heel erg wijs, ik krijg dat wel weer omhoog. Ik weet zeker dat dat kan. Dus zo ben ik bij Tip terechtgekomen, omdat ik altijd die missie gevoeld heb, iedereen moet gewoon leren koken.
Ja.
En het is niet uit een soort juf verteld, maar geniet ervan.
Ja. Ja.
Mensen om tafel, bij elkaar, je kinderen gezond op laten groeien.
Ja, maar het is vooral een inhoudelijke motivatie dus geweest. Ja. Op dat moment grootste platform hebben om zoveel mogelijk mensen de keuken in te jagen.
Ja, om zoveel mogelijk mensen te bereiken op een laagdrempelige manier. Want dat is natuurlijk ook nog een kunst.
Ja, maar dat is zeker een ding. Want je begon net al van lange ingrediëntenlijsten, dat schikt mensen af. Kijk, Tip Culinaire is natuurlijk wel een blad geweest wat ook veel invloed gehad heeft in wat mensen op tafel zetten en wat mensen kookten. Zijn er dingen uit die tijd waar je denkt, nou, daar heb ik wel een bijdrage in gehad dat op was in de supermarkt of dat mensen dat gingen maken?
Nou, ik denk wel dat Tip er aan bijgedragen heeft dat mensen meer gingen variëren. Dat ze andere culturen uit gingen proberen in eten. Dat het niet allemaal meer de ver van mijn bedshow was, maar oh, dat ziet er wel lekker uit, dat kan ik ook eens proberen. Oh, ja. Ik denk dat, en dat is niet alleen Tip geweest, maar dat zijn eigenlijk ook van de andere tijdschriften wel de culinaire rubrieken geweest.
Ja, ja. Dus het verbreden van de horizon van mensen.
Het verbreden en kennis opbouwen van waar moet je nou op letten met koken? Dus niet alleen een recept geven, maar ook achtergrondinformatie. Wat is in het seizoen? Wat zijn bakfouten? Wat zijn kookfouten? Hoe kan ik dingen oplossen? Dus mensen als het ware aan de hand meenemen.
Ja, dus ja. Niet alleen maar inspireren met gerecht, maar ook een beetje leren koken. Ja, ja, wat goed zeg. Ja.
Kan je nog een hit herinneren uit die tijd? Een recept waarvan iedereen uitknipte en op de koelkast
had
hangen?
Ja, ik denk dat dat vooral ook de tijd was dat er de raps begonnen. Weet je, dat werd dan ineens allemaal hip. En, want we hadden daarvoor natuurlijk de hartige taarten allemaal gehad. En dat er ook wel wat slanker al gekookt werd. Ja. Dus wat bewuster. Dus veel meer met salades. Mm-hmm. Salades als hoofdmaaltijd. Dat wel een beetje uit die tijd is. Ja.
Maaltijd, salades en wraps.
Ja.
Ja. Klinkt heel erg begin deze eeuw. Ja.
Ja, ja.
Met Masterchef kreeg je voor het eerst te maken met een internationaal food format van de BBC zelfs.
Ja.
Wat heb je daarvan geleerd?
Kijk, dat internationale format is aan de ene kant is dat heel fijn, omdat je een soort leidraad hebt. Aan de andere kant kan het soms ook wel eens verwarrend zijn, omdat niet in ieder land waar het... Oh, Australië vind ik nog steeds een van de mooiste.
Maar daar doen ze dagelijks, geloof ik. Hè? En 150 afleveringen of zoiets. Dat
en die
is
zijn echt zo fantastisch. Ja. Ik vind ze beter dan de Britse.
Ja.
Maar de cultuur is er ook meer naar dat er meer verkrijgbaar was, in ieder geval. En ze hadden grotere budgetten, waardoor er tussendoor ook lesgegeven werd. Ja. Waardoor het net op een iets hoger pijl komt.
Ja. Dat je er ook iets als kookliefhebber van leerde, dat je er ook door geïnspireerd
werd. Ja, maar ook dat de kandidaten zelf workshops kregen. Ja. En daar was bij ons geen geld voor.
Ja, ja, nee. Ja.
Ja, het is zelfs zo dat de tweede aflevering van de Australische Masterchef, dat was het best bekeken. De finale was het best bekeken programma. Die hebben wij laatst met het gezin weer helemaal van begin tot eind gekeken.
Ja, dat is echt leuk. Het is echt leuk om je ziet dingen. En ik ben heel blij dat ik dat programma gemaakt heb, omdat er ook echt wel een aantal talenten uitgekomen zijn. Esmee, die... Ja. In Arnhem nu twee restaurants heeft. Sascha de Lind, die Green Age is begonnen.
Ja.
Heel bewust met goede producten en daar zelf ook oude granen en zo weer opnieuw met boeren. Probeert van de grond te krijgen. Dus het zijn... ik heb met een aantal ook allemaal nog contact.
Niet leuk.
Die gedrevenheid van mensen, dat spreekt mij enorm aan. Aha, ja.
En is het, want de Tip Culinair en is natuurlijk heel erg, laat ik zeggen, eigenlijk nog vrij technisch uitleggen wat je moet maken.
En simpel.
Ja, en Masterchef is zo aspirationeler en competitiever. Is er dan toch invloed van wat je in Masterchef doet van wat mensen thuis koken? Of is het alleen maar kijken naar die wilde dingen die ze daar staan te kopen?
Het grappige is dat ik wel eens de stelling heb geponeerd. Mensen kijken tegenwoordig met het bord op schoot met een kant-en-klaar maaltijd naar
sterrenschappen. Oh, wat erg eigenlijk.
Maar het is wel zo. Ja. Weet je, en dan hebben ze het gevoel van ik doe mee en ik heb ook zo'n plek. Ja. En dat, ik denk dat dat nog steeds geldt. Dat mensen wel er geïnspireerd door raken, maar het door de weekse dat ze liever kijken dan dat ze koken.
Ja.
Ik heb ook wel eens gezegd, waarom is zo'n programma als Masterchef, heeft dat een kleinere doelgroep, een kleiner aantal kijkers dan bijvoorbeeld een programma als Heel Holland Bakt? Mm-hmm. Omdat ik denk dat bij koken mensen veel meer zoiets hebben van, ja, nou ja, dat vind ik te moeilijk, of dat vind ik niet lekker, ik hou niet van vis, of ik hou niet van schaaldieren, of ja, dat is me allemaal veel te veel werk. Terwijl bij taarten iedereen dat lekker gevoel heeft.
Ja, ja.
Dat vind ik wel, maar ik heb het precies omgekeerd.
Nou ja, dan ben jij waarschijnlijk, heel precies in wat jij doet. Kokers zijn vaak...
Zo bedoel je. Nee, ja. Maar dat begrijp ik. Ja, ik ben wel precies inderdaad. Ik volg altijd eerst het recept, maar ik vind bakken meer een drempel voor mij om mee te beginnen dan koken. Maar dat komt misschien door mijn opvoeding of dat ik het leuk vind. Dat weet ik niet.
Maar ook om naar te kijken, want je vindt het wel leuk om te zien dat iets helemaal misgaat bij bakken. Bij koken.
Ik vind het een leuk programma om te kijken. En ik vind het een leuke sfeer hebben. En het is, ja, het is vermakelijk leuke televisie, vind ik het. Mijn vrouw is daar wel heel erg door geïnspireerd. Want die springt altijd van een bank op. Oh, dat ga ik ook maken.
Ja,
dat soort dingen. Dat heb ik wat minder. Dat heb ik wel met Masterchef of andere programma's.
Ja, maar jij bent ook minder. Je bent toch minder een bakker dan een koker.
Ik doe het niet zoveel. Nee, dat klopt. Nee, ik heb het niet.
Maar bakkers zijn ook geen kokers. En kokers zijn vaak geen bakkers.
Nee, ja, grappig.
Het zijn echt twee verschillende dingen.
Mijn vrouw wel hoor. Hè, Caroline?
Ja. Nou ja, dan is zij waarschijnlijk ook. Kan ze exact dingen opvolgen? Kijk,
ik zal daar niet te veel over.
Nee, maar bij koken leg ik wel eens uit. Dan kan je nog last minute van alles veranderen. Je kan iets in laten koken. Ja. Je kan wat extra kruiden toevoegen. Je kan er nog een laagje over doen. Bij bakken, je gooit alles bij elkaar. Je stopt in de oven. Je kan er niks meer aan doen.
We hadden het net over Heel Holland Bakt.
Mm-hmm.
Dat is dat is het programma waar jij voor de camera's kwam. Hoe is dat gegaan?
Ik werd eigenlijk als maker gevraagd. Het was een pitch. En de productiemaatschappij had mijn naam doorgegeven. Van nou, ga eens met haar praten. Hoe zou je dat in Nederland doen? Omdat ik inderdaad ervaring had met Masterchef. En hoe ga je nou kooktelevisie of baktelevisie maken? En dus ik heb heel lang naar je meegedacht. En toen zeiden ze, ja, maar eigenlijk pas jij wel heel goed in het beeld van jurylid. En ik dacht, ja, het is een pitch. Prima.
Ik speel die rol wel
even. Nee, het gaat toch nooit door. En toen wonnen zij de pitch. En toen zeiden ze, ja. Toen was het eerst nog, Max had nog wel het idee van, dan gaan we nog even kijken of er nog meer mensen zijn die het ook zouden kunnen. En ik weet nog, omdat ik altijd gezegd heb, ik wil niet in beeld. Maar dit programma kende ik toevallig en dacht ik, nou, dat vind ik nog wel aardig, want je mag jezelf zijn. En toen had ik het gesprek bij Max en die zeiden na 3 minuten, we weten het wel. En ik dacht, zie je wel, dit is toch ook helemaal niks voor mij. En ik dacht serieus dat ze dacht, die moeten we helemaal niet hebben.
Oké, next.
En toen zei ze later, nou, dacht je dat nou echt? Ze zei, ik wist het meteen, jij moet het zijn. Ja, grappig hè? Ja,
dat doe je al best wel een tijd hè?
Ja, komend jaar 10 jaar.
Zo, ja. En wat heeft dat programma jou gebracht? Is dat voor de camera komen? Dat wilde je heel lang niet zijn, net?
Ja, ik wilde het niet, omdat ik dacht, ik ben veel te uitgesproken en ik heb veel te grote mening over alles.
Gelukkig maar.
En het grappige is dat het me voor mijn gevoel een grotere credibility heeft gegeven.
Na al die jaren schrijven, dat was nog steeds
dat, nodig. Dat omdat je voor een groter publiek en werd ik ook door de overheid ingezet. Dus, kijk, ik vind als je als dingen je meezitten, dan moet je ook iets terug doen. Dus ik vind ook dat ik dat moet gebruiken voor dingen die misschien wat minder sexy zijn. Dus ik ben een tijd lang het gezicht geweest van ouderen en voeding voor de overheid. Ik heb heel veel in kaart gebracht van hoe zit dat nou met ouderen? Wat kunnen we eraan doen? Dus naar verpleeghuizen, seminars georganiseerd. En dat had ik nooit kunnen doen als er niet het podium van Heel Holland Bakt was geweest.
Ja, het geeft je autoriteit.
Ja.
Terwijl je de inhoud waarschijnlijk al lang kende, maar nu ineens ziet iedereen het.
Ja,
zo werkt dat. Hè. Het, over autoriteit gesproken, als jij nu met een programmaformat komt, dan is de kans groot dat in ieder geval ze even naar je willen luisteren, want zo werkt dat natuurlijk ook. Je hebt inmiddels een aantal eigen formats ontwikkeld die ook op de buis zijn gekomen.
Mm-hmm.
Stel dat een grote zender of een online platform naar je toe komt met een blanco check. Wat zou jij ooit nog eens willen maken?
Er zijn een paar programma's die ik heel graag zou willen maken. Maar het komt eigenlijk allemaal neer op laten zien hoe groeit iets. Waar komt iets vandaan? Wat kun je ermee? Vakmanschap. Ik vind dat daar veel te weinig aandacht voor is. En we verliezen dat als we nu niet in kaart brengen wat er aan prachtige ambachten zijn.
Mm-hmm.
En als we dat de komende jaren niet meer doen, dan is er een hele generatie eerst verdwenen die niets overgedragen heeft.
Ja.
En dat vind ik schrikbarend, omdat ik denk dat we die kennis nodig hebben. Dus daar zou ik heel veel meer willen doen. Ik wil eigenlijk ook nog iets doen met de invloed van eten op onze gezondheid, maar in de breedste zin van het woord. Dat we ook heel veel kunnen genezen met eten.
Mm.
Nou ja, dat zijn eigenlijk wel de twee hoofdthema's. Maar er zijn er nog wel een paar.
Dat zijn vrij stevige journalistieke, documentaire-achtige programma's.
Ja.
Is dat ook, zou dat het dan ook zijn? Een grote Netflix-documentaire over, laat ik zeggen, de belangrijkste foodculturen in de wereld of zoiets?
Nou, eigenlijk nog dichterbij misschien. Van wat hebben wij in Nederland? Wat hebben wij in Europa? Hoe zit het? Simpelweg, hè? Als je een Italiaan vraagt, als we het over tomaten hebben, dan weet hij precies welke die voor een salade, welke voor een saus, noem maar op. Dat zit in zijn DNA. Wij weten dat niet. Wij kijken in de supermarkt en dan zien we, oh, die leuke kleine tomaatjes. Tegelijkertijd weten we ook niet dat je de goede stoffen eruit, lycopene, totaal niet opneemt als je die tomaatjes rauw eet. Daar heb je olie voor nodig. Het liefst zelfs verwarming. Nou, dat soort simpele waarheden, die voor mensen niet heel zwaar, maar wel net maken dat je anders naar eten gaat kijken. Daar zou ik meer mee willen doen.
Interessant.
Zo zweert mijn vrouw altijd met stomen van eten.
Ja, nou,
omdat daar maar de vitamines in blijven.
Ja. En kijk, sommige dingen geldt dat voor, maar andere dingen die hebben vetoplosbare vitamines. Dus je moet daar vet bij eten. Dus het, weet je, er zijn zoveel onwaarheden over eten. We hadden het over, nou ja, weet je, decem is iets anders dan dat brood wat je in de supermarkt eet. Ik bedoel, als je dat verschil ooit geproefd hebt, dan wil je nooit meer dat goedkope brood. Want het kan niet. Je kunt niet een brood maken en dan ook nog verspreiden voor 1 euro. Dat is onmogelijk.
Nee.
Iets heel anders.
Iets heel anders.
Ja. Kunst, toch Jeroen?
Ik wil graag over kunst hebben. Dat was mijn... Die heb ik door moeten duwen bij jou. Jij bent een grote liefhebber van culinaire cultuur in de breedste zin.
Ja.
Maar ook van schilderkunst tot films. Ja. Alles wat daarmee te maken heeft. Wat fascineert jou aan eten als thema en als cultuurdrager?
Ik zeg wel eens, eten is meer dan voeding naar binnen werken. Eten zegt iets over het tijdperk waarin je leeft. Zegt iets over de omgeving, de sociale omgeving waar je in begeeft. Omdat, nou, daar zit een verschil in eten. Het land waar je woont, noem maar op. Er zit zoveel, het geloof vaak zelfs ook, wat je wel en niet eet. Dus het is een heel belangrijk sociaal gegeven. Mm-hmm. Het gaat verder dan alleen maar die voeding naar binnen. En ik heb Nederlands gedaan. En ik denk dat, en ik heb het hem ook wel eens gezegd, dat een van de mensen die mij heel erg ook bewust heeft gemaakt van cultuurhistorie, Herman Pleij is geweest. Omdat hij een van de eerste was die net een stapje verder ging dan teksten en zei van, kijk naar de context. Niet alleen de tekst, maar de context waarin het geschreven is, waarin het gemaakt is, de plaats. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Dus als je ook kijkt naar, ik heb ooit voor het voor Jeroen Pauw, er was in de tijd van veel vluchtelingen, heb ik een reportage gemaakt waarin ik met vrouwen uit die gevlucht waren uit verschillende omgevingen, ben ik baklava gaan maken.
Ja.
En in eerste instantie voelde ik een enorme van... Nee, ik wil hier niet neergezet worden als een vluchtelingenvrouw... Die de hele dag in de keuken staat, want we hebben een opleiding gehad. Maar op het moment dat ik met ze in gesprek ging en met ze ging praten... kwam daarbij dat ze ineens allemaal opleefden... ja, maar mijn grootmoeder deed het zo en die deed er kardemom bij. Nee, wij rolden het op, wij gingen het niet in laagjes maken. Wij maakten het met pistache. Dus hetzelfde gerecht, maar daar kwamen zoveel herinneringen bij naar boven. Mm-hmm. En dat vind ik fascinerend aan eten. Het maakt, het brengt mensen dichter bij elkaar. Maar het zegt ook iets over begrip voor elkaar. We gaan naar elkaar luisteren aan tafel. Ja. En dat vind ik dat te weinig belicht wordt als het om eten gaat.
Okay.
Ik heb het gevoel dat we steeds meer van elkaar afdrijven. Want ik ben vegan, ik ben vegetarisch en jij mag dat niet eten. Jij moet dit niet eten. Weet je, terwijl ik denk, als er iets is wat ons bindt, is het dat eten. Laten we respect voor elkaar hebben.
Ja, ja. En heeft dat... en in welke mate, hoe verhoudt dat zich dan tot cultuur en kunst ook vooral?
Nou, er is als je kijkt naar de 17e eeuw, waarin het stilleven, het eetstilleven, zijn grote bloei kent, is daar, en ik vind het woord trots heel, vind ik een beetje eng woord, omdat het meteen een politieke lading krijgt die ik het absoluut niet wil geven. Maar wij waren fier, zoals de Belgen zouden zeggen, op wat we hadden.
Ja.
En dat wilden we laten zien. Dus dat, daar konden we mee pronken. Kijk eens wat een mooie ingrediënten hebben we. En dat gold natuurlijk voor een bepaalde bovenlaag. Want dat was niet voor iedereen. Maar eten was iets waar je je mee kon onderscheiden, bijvoorbeeld.
Een statussymbool?
Statussymbool soms ook wel. Ja. En dat was zeker voor de ananas, bijvoorbeeld. Want er was in die eeuw was er een soort competitie onderling om in Nederland de eerste ananas te hebben.
Ja.
Dus daar had het mee te maken. Maar tegelijkertijd was men zich zo bewust van wat de grond op kon leveren en had je respect voor je tuinman. Want als jij een goede tuinman had, dan betekende dat jij goede dingen van de grond kreeg. En er was de waarde van het inmaken. We gingen veel bewuster met eten om, omdat het schaarser was.
Mm-hmm.
In beperktere periodes verkrijgbaar. Dus we waren veel bewuster over dat hele eten. Daarom brachten we het ook in beeld. En ik vind dat fascinerend. We zijn dat kwijtgeraakt in de loop van de 19e eeuw. Niet eens zozeer in de 20e eeuw, maar in de 19e eeuw, 18e eeuw... kijken we al heel erg naar wat er in Frankrijk gebeurde. In de 19e eeuw, dat zie je ook in niet alleen in de schilderkunst... maar ook in de meubelkunst, dat je dat enorme... die burgerlijkheid, hè, de bourgeoisie, ja. Komt dan op... En daarin krijg je een soort gemiddelde ineens, want doe allemaal maar gewoon. En een soort burgerlijkheid, daar krijg je de opkomst van de huishoudscholen, er komt armoede. En dan zie je die hele Nederlandse eetcultuur een beetje een saaie brei worden.
Mm.
Ja, want dat zeggen ze wel eens, hè? Dat Nederland heeft geen rijke eetcultuur. We eten stamppotten.
Ja.
En hij is door de huishoudscholen om zeep geholpen, zoals je net zei. Maar ben je het daarmee eens?
Of? Nee, ik ben het in die zin niet eens, omdat we altijd dat stamppotten aanhalen. Terwijl ik denk, ja jongens, die stamppot, die aardappel is nog maar 200 jaar in Nederland.
Komt
dus
van de Spanjaarden.
We hebben hem natuurlijk nog veel te kort. Ik bedoel, het heeft er heel lang over gedaan voordat we hem überhaupt gingen eten. Om die op te nemen in onze eetcultuur. En we hebben hem omarmd, daar gaat het niet om. Maar we hebben zoveel meer gehad. We hebben specerijen naar de wereld gebracht.
Ja,
en
ja.
Niet altijd een mooie rol gespeeld. Hè? Hou me ten goede. Dat vind ik ook een verhaal wat verteld moet worden. Maar het is wel zo dat met het komen van die specerijen er op een andere manier ingemaakt werd, gekookt werd. Dat heeft veel veranderd. Het heeft thee gebracht, het heeft koffie gebracht. Dat moeten we niet vergeten. Er was die gouden eeuw, wat we nu niet meer bijna gouden eeuw mogen noemen. Maar ik bedoel dat goud in de zin dat er welvaart was.
Ja.
Natuurlijk ook ten koste van een ander deel. Maar dat heeft ons land heel veel gebracht. Ja. En dat heeft onze eetcultuur veel gebracht.
En waarom zijn we dat kwijtgeraakt dan? Of natuurlijk thee en koffie zijn we niet kwijtgeraakt, maar het is wel van heel rijk naar redelijk saai gegaan.
Naar saai gegaan, ja. Dat is toch iets wat de tijd dan doet. En soms vraag je je af, waarom kunnen culturen ineens zomaar verdwijnen? Ja, waarom, ja. Waarom? En vaak is dat gelieerd aan eten. Dat gaat bijna altijd met elkaar op. Ja. Veldslagen die verloren worden.
Toch omdat, de oorlogen dan waarschijnlijk.
Ja, maar ook omdat bijvoorbeeld de soldaten niet voldoende te eten hebben. Nou ja, dan kan je zo'n veldslag kan je ook vergeten. Ja, ja. Dus eten is veel belangrijker dan alleen maar dat kleine stukje wat je aan tafel naar binnen werkt.
En vind je dan dat jij, als je naar jezelf kijkt, hè, naar je rol, je culinaire rol die je hebt gespeeld. Heb je dan die cultuur een beetje teruggebracht? Heb je daar een bijdrage aan gehad?
Ik hoop dat. Ik hoop dat. En ik hoop dat met dat nieuwe boek ook te doen, te laten zien dat wij, weet je, die olijven, die zijn niet nieuw. Want in de 17e eeuw lagen die al op schalen. Dat werd al in Nederland gegeten. Wij denken zo vaak dat wij alleen maar die aardappelen met wortelen aten. Dat is niet waar. We kenden heel veel.
Je haalde net al even jouw nieuwe boek aan, het smaakpalet van de lage landen, mm-hmm. waar je al 3 jaar mee bezig bent, vertelde je ons net.
Precies.
Dat gaat ook in belangrijke mate over oude meesters. Hè? Je behandelt, tenminste zoals ik het heb begrepen, de culinaire cultuur aan de hand van de oude meesters.
Ja.
Is er een schilderij wat jij heel graag boven je eettafel zou willen hangen?
Nou, er zijn er wel een paar.
Als je grote tafel hebt.
Ik ben heel dol op zeg maar al die pronkstukken. Dus grote schalen met kreeft en dan grote roemers met wijn. Dat je de rijke schakering aan producten die we toen al kenden. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. En natuurlijk vind ik het ook de hele ingetogen, de 3 kazen boven elkaar. De korten met alleen maar die asperges. Of die aardbeidjes. Eigenlijk vind ik ze allemaal mooi.
En als je gewoon moet kiezen, welke zou dan de...
Misschien ook wel een jachtstilleven. Omdat dat me een beetje terugbrengt naar mijn jeugd. Ja, ah, ja.
Okay. Ja. Iets, een jachtstuk. Gaan we zo eens even kijken of we een mooie kunnen vinden. Want we denken dat voor heel veel mensen dit ook niet, dat die niet meteen een beeld hebben waar dit over gaat. Dus dit is wel leuk om iets op de site te zetten.
Ja, leuk. Ja. Ja.
Is er een, we hebben het nu over kookkunst. Mm-hmm. Bestaat daar zoiets als kunst in de keuken? Of is het vooral een ambacht en een cultuurdrager?
Ja, je kunt de discussie aangaan, is kunst, gaat daar ambacht aan vooraf? Mm-hmm. Ik denk dat kunst moet triggeren, vernieuwen, je wakker schudden. En dat is wat sommige chefs zeker doen. Die gaan door de gebaande paden, daar gaan ze vanaf en ze doorbreken allerlei vaststaande regels. Of ik dat altijd lekker vind, dat is wat anders. Maar ik denk wel dat er veel chefs zijn die kunst brengen.
Maar kunst is ook niet altijd mooi.
Nee.
Het is sterker nog.
Dat is ook zo.
Ik denk dat het vaak moet provoceren.
Ja.
En dat daar vervolgens op de inspiratie daarvan weer mooie dingen worden gemaakt.
Kijk, het moet iets met je doen. En dat kan in positieve zin zijn en kan in negatieve zin zijn. En wij vinden het niet mooi als het ons onzeker maakt of we kunnen het niet begrijpen. Maar dat is wat ik vind, wat kunst zou moeten doen. Mm-hmm. Het moet je triggeren, je moet je dingen af gaan vragen. En ja, dat is bij koken ook zo. Het is wat, ik vind dat heel spannend om... Maar dan zie ik dat type eten ook als een soort theaterstuk.
Ja.
Dat ik daar op een andere manier van geniet dan wanneer ik met vrienden om tafel zit. Dan wil ik iets anders eten. Dan hoef ik niet die spanning te hebben van nieuwe dingen.
Kan je een voorbeeld geven van een chef die, laat ik zeggen, zo innovatief was dat het niet meer lekker, maar nog wel interessant, maar juist interessant is?
Nou ja, ja. Ik vind sommige ook in Frankrijk, vind ik niet al die 3 sterren chefs alles even lekker. Maar als je kijkt naar iemand als Ferrand Adrià, die echt de grenzen opgezocht heeft, maar in wezen, ik heb hem wel eens geïnterviewd, echt zo bijna rigide is in wat smaak betekent en waar dingen aan moeten voldoen.
Heel methodisch ook.
Ja, ja. Ja. En dat hij vindt dat er respect naar de grond ook moet zijn. En dat er altijd een link moet zijn waar een product vandaan komt. Dan denk ik, ja, weet je, dat zijn mensen die iets veranderen in onze eetcultuur. Omdat ze verder nadenken dan alleen wat gebeurt er chemisch in die pan.
Ja. Ja, nou, het is grappig dat jij Veer en Adriaan noemt. Dat is namelijk precies,
van El Bulli, hè?
Van El Bulli, ja. Want dat was precies degene die mij ook te binnen schoot. Ik heb daar in 2003 of zoiets gegeten. En 25 of 28 gangen.
Ja.
En was dat allemaal lekker? Nee.
Nee.
Maar, en het was ook hard werken. Ook, laat ik zeggen, sensorisch en intellectueel. Is het soms zo far out. Word je zo hij was natuurlijk heel erg van het op het verkeerde been zetten.
Ja.
Hè? En spelen met conventies. En ik zou ook inderdaad wel geneigd om dat wel kunst te noemen.
Ik vind dat
ook
kunst,
misschien omdat het niet lekker was. Maar wel, wel goed gemaakt en niet lekker, zeg maar. Ja,
ja, ja. Ja, nou ja, hij durfde te provoceren. En ik denk dat hij heel veel anderen heeft geïnspireerd. Om een stap verder te gaan. Kijk, het is een hele andere generatie dan bijvoorbeeld Paul Bocuse, die de nouvelle cuisine in die jaren. Ja, wat was er nou zo nouvelle aan? Als we er nu kijken, denken we nou, dat is allemaal
vooral kleine porties en niet meer die hele zware sauzen. En dat was ook vernieuwend.
Was
nieuw, toen.
Vernieuwend, maar als je dat in verhouding kijkt wat nu chefs doen, dan is dat niet te vergelijken.
Is Veer en Adriaan wat jou betreft de belangrijkste vernieuwer geweest de afgelopen decennia?
Ja, ik denk dat door hem een hele generatie chefs is opgestaan die verder durfde te gaan. En misschien is het nu wel zo dat hij ingehaald is door een aantal mensen als het gaat om triggeren, weet ik niet.
Zoals?
Ja, als je nou naar MoMA. Dat Seppie, ik weet het niet.
Een beetje een fietsgezicht bij.
Ja, dat is niet een keuken die mij aantrekt.
Nee? Heb je daar laatst gegeten?
Nee, dat is alweer lang geleden. Maar het is, ik heb er minder mee.
Ja, nee, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Want we hadden deze discussie van tevoren. Ik heb een aantal jaar geleden bij Noma gegeten. Net toen de huidige.
Voor die transitie, voordat ze naar die nieuwe gingen.
Nee,
die nieuwe
heb ik gegeten. Okay. En dat is, ik heb een van de eerste het vismenu gegeten.
Ja.
Ik vond het fantastisch. Het was niet allemaal even lekker. Ik heb mieren gegeten, ik heb andere dingen gedaan. Het was een hele fijne ervaring. Ik volg me ook een beetje en dan merk je wel dat hij heel veel invloed heeft.
Maar hij heeft een enorme invloed. Ik denk dat hij zoveel, ik denk Joris Beidendijk en ook, ik denk ook Johnny Boer, die hangen aan zijn lippen.
Ja.
Omdat hij grenzen opzoekt en inderdaad met mieren en noem maar op. Maar ja, voor mij
gaat het iets te ver misschien.
Gaat het iets te ver, ja.
Wat dan met kunst ook kan gebeuren.
Ja.
Ja, maar dan hebben we het over de as van lekker. Dan hebben we het niet over, laat ik zeggen, waardering voor de innovatie.
Nee, totaal. Nee, ik heb een enorme waardering voor zijn grens opzoeken. Maar als ik het dan over smaak heb, dan kan ik nog wel meegaan met Veer en Adriaan. Maar dan is het Seppie, vind ik, denk ik, als ik de keuze heb, dan ga ik liever, als ik het heb over eten en smaken, ergens naar Zuid-Italië en geniet van de Cucina Povere, waar een oude Italiaanse nonna ter plekke pasta staat te maken.
Ja.
Daar geniet ik dan, ben ik heel eerlijk in, geniet ik dan op dat moment qua smaak meer van.
Welke kookboeken of naslagwerken moet een thuiskok hebben staan?
Nou, ik vind dat mensen in ieder geval naslagwerken moeten hebben over waar komt iets vandaan, hoe maak ik iets. Dat lijkt wel een stap die tegenwoordig overgeslagen wordt. Mm-hmm. Ik heb destijds meegeholpen aan de vertalingen van bijvoorbeeld Escoffier en La Rousse Gastronomique. Dat is misschien oudbollig, maar het is wel fijne basiskennis. Ik vind dat we, dat is ook wel iets wat ik wat meer zou willen doen. Leer mensen koken en weten hoe koken werkt. En al is het iets simpels als een ei koken, daar heb je zoveel verschillende methodes voor.
Absoluut.
En ei smaakt iedere keer anders als je een andere kookmethode. Ja. En op het moment dat je dat weet, kan je de keuze maken. Dus ik doe het op die manier of die manier. Maar heel veel mensen die denken, oh, ik zet het ei op en ik zet dus nooit een kookwerk en dat is het.
Ja, of een app aan. En dan, ja, klopt.
Dus die kennis over eten vind ik dat het belangrijk is. En dat er dat mensen daar wat meer over zouden kunnen lezen. Ja.
Dus Escoffier?
Escoffier, Larousse.
Larousse Gastronomique.
Ja. En
iets uit de Italiaanse keuken?
Ja, nou ja, kijk, ik ben Marcella Hazan. Vind ik een is in Nederland niet echt een heel erg bekende. Die heeft een fantastisch werk over de Italiaanse keuken ook geschreven. Die vind ik echt heel goed. Ik denk dat Julia Child is ook iemand die niet verveelt en heel veel basis technieken heeft.
Het is een beetje ouderwets, maar het is een leuk boek.
Het is meer dat je vanuit die basis kunt gaan variëren. Ja, ja. En verder ben ik dol op Otto Lenghi. Daar gaat het niet om. Ik vind hem heel verrassend. Ik wil niet zeggen dat ik hem altijd helemaal nakook.
Granaatappelpitjes en dat soort dingen.
Maar ik vind wel dat zijn stijl heeft ook iets teweeg gebracht.
Enorme invloed gehad, ja.
Groenten, heel veel groenten. Dus dat, ik vind dat je in ieder geval weet ervan moet
hebben. Maar dat zijn dus eerder klassieke boeken. Want ik heb bijvoorbeeld het boek van Julia Child van een vriendin van mij gekregen toen ik 18 werd.
Ja.
En dat heb ik nog steeds in de kast staan. Pak ik best wel vaak eruit om een saus te zoeken. Maar in eerder dat soort boeken dan starten met koken en de basiskookboeken.
Ja.
Je leert daar toch meer van, denk je?
Ja, ik denk dat je, omdat veel van die basis, kijk, als je het Amsterdamse huishoudschool of dat,
precies.
Dat vind ik nog meer achterhaald in de manier van schrijven, hoewel je daar heel snel iets op kan zoeken, hoeveel minuten moet iets koken, dan de boeken waarin uitgelegd wordt waarom je iets doet.
Ja.
En ik denk juist dat zorgt voor meer bewustzijn. Je had Len Dayton, had je op een gegeven moment ook, die ook gewoon heel grappig uitlegde waarom je iets wel of niet combineert en waarom iets wel of niet kan. En voor mij mag iedereen alles met elkaar combineren, maar op basis van weten wat je doet.
Ja, eigenlijk wat je net al zei, je begon met tip culinair en een van de dingen die je mensen wil leren is hoe leer je koken en hoe werken dingen.
Ja.
Nou, super interessant. We komen een beetje aan het einde. We hadden nog een laatste deel wat je met je wilde bespreken en te kijken hoe je daar tegenaan kijkt. Dat is eigenlijk gewoon de ontwikkeling van culinaire geschiedenis. Je loopt lang mee. Als je dan terugkijkt naar de afgelopen tijd naar trends. Wat voor soort trends zie jij en zijn belangrijk geweest, culinair gezien?
Ja, ik heb er natuurlijk zoveel zien komen en gaan. Van de bistro keuken tot nouvelle cuisine, superfood. Wat je nu heel erg ziet is dat je kunt niet meer om vegan heen. Dat is niet meer een trend. Dat wordt gewoon echt een levenswijze, denk ik. Daarin is nog heel veel ontwikkeling mogelijk, omdat we als het ware een nieuwe manier van koken ingaan, waarin mensen zeggen, heb je altijd ei nodig? Weet je, niet iedereen is altijd volledig. Maar ga maar eens daar aanstaan om op een dusdanige manier te koken dat je alleen maar met planten bezig bent. Alleen maar plantaardig. Nou, ik denk dat dat een uitdaging voor de komende jaren is. Ja. En ik denk dat we naar een tijd gaan waarin vlees meer luxe wordt. Vis geldt hetzelfde voor. Dat we niet meer onnadenkend hele zeeën leegroven, maar heel bewust daarmee bezig zijn. Ja. Maar hetzelfde geldt voor vlees. We kunnen het niet meer maken om gedachteloos allerlei hamburgers. Ik heb niks tegen de hamburger. Maar moeten daar zoveel dieren voor doodgaan? En laten we dan kijken wat er voor alternatieven zijn. Als het alleen maar om die smaak gaat en dat gevoel. En samen en langs de straat ergens iets ophalen. Dus daar moeten we meer over nadenken. Ja. Maar een goed stuk vlees ben ik niet tegen. Ja. Maar het moet wel goed geleefd hebben. En ik hoorde toevallig in Frankrijk sprak ik met een boer die zei, die dus een biologische boerenbedrijf heeft met rundvee. En die zei, we hebben in Frankrijk ook een probleem. En dat is dat mensen die bewust zijn en die je dus verwacht dat zij over zouden gaan op allerlei biologisch vlees, dat zijn de vleesuittreders.
En die gaat het vlees wat blijft, wordt nog slechter eigenlijk.
Ja,
biologisch is een tussenstap naar vlees.
Dat vond ik echt eigenlijk wel heel chockerend toen je dat zei. Daar had ik nooit over nagedacht. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja. En dan stimuleer je eigenlijk de de industrie van vlees waar we eigenlijk van af moeten.
Ja, en er is nog steeds een generatie die vindt dat ze recht hebben op elke dag vlees. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, als je een verworvenheid ziet. Nou, omdat het voor veel mensen een verworvenheid is.
Oh ja. En, ze hadden het niet en nu hebben ze het wel.
Ja, en nu hebben ze het wel en dan vinden ze dat ze er ook recht op hebben. Maar ik denk dat we dus toe moeten. En dan komen we weer bij die informatie die zo belangrijk is. Ik denk als je overal stickers op zou doen en laat zien wat er gebeurt. Separatorvlees. Nou, ik denk dat geen hond het eet als ze weten hoe dat gebeurt. Nee. Dus laten we die keiharde confrontatie aangaan. En niet zeggen je mag het niet eten. Nee, kijk eens wat je eet.
Hoe vaak zouden we dan vlees mogen eten?
Nee, vind ik een heel concrete vraag. Ik denk dat ik inmiddels terug ben naar 1, maximaal 2 keer per week.
Ja.
En dan heeft ook die slager, heeft ook die boer, die heeft nog recht van leven. Maar laten we dan gewoon goed vlees eten. En voor mij geldt dat 1 à 2 keer, maar als iemand 2 of 3 keer. Maar laten we in de hemelsnaam minder gaan eten. Ja. En ook als we vis eten, weten wat we doen.
Ja. Maar dat is een enorme omslag. Hè? Ik bedoel, we hebben er een hele aflevering over gemaakt. En sterker nog, vorig jaar hadden we elke aflevering vegetarisch repertoire. Want het is ontzettend moeilijk. En het is ook weer heel erg een randstad gebeuren.
En het is ook nog maar de vraag of wij een zoveel betere wereld krijgen als we alleen maar plantaardig of alleen maar vegetarisch of veganistisch zouden eten.
Ja.
Dus daar moeten we ook over nadenken. Hè? Want vergis je niet, op het moment dat we geen vee meer hebben, hebben we ook geen zuivel meer. Hè?
Nee.
Dus dat zijn allemaal consequenties die mensen niet overzien.
Geen kaas, geen boter.
Geen kaas, geen boter, niks. Nee. Nou, ik ben geen margarine-liefhebber. Dus.
nog één stap terug voordat we afsluiten. Ja. We hadden net over trends. Hè, en dit is dus de absolute trend waar we nu in zitten. Waardoor ontstaan die trends? Zijn dat chefs? Zijn dat keukens? Zijn dat waar we het net over hadden, chefs als Ferran en Adria die de grens opzoeken? Heb je daar een idee bij?
Nou ja, soms kunnen dingen, is het ook het tijdsbeeld. Hè? Als je nu ziet wat voor trend er en wat een verandering die hele coronatijd heeft gebracht, had niemand kunnen voorzien, is dat je nu ineens een versnelling ziet in mensen die zelf brood gaan bakken, die gaan inmaken, die iets bewuster omgaan, meer de tijd nemen, meer koken. Dat is iets wat buiten onze planning is ontstaan. Zeggen, ja. Dus soms kun je dat niet zeggen. Ontstaat iets omdat er in het tijdsbeeld wat verandert door oorlog, door crisis.
Ja.
Gaan we ineens anders eten?
En als je dan naar de chefs kijkt en restaurants, wat voor een rol spelen die hierin, denk je?
Ja, ik denk een hele grote rol als we het hebben over de waardering van bijvoorbeeld ons Nederlands product, heeft een chef als Johnny Boer. Die was een van de eerste daarmee. Die begon van lokaal eten, vis uit de rivier waar hij is daar een grote voorvechter van geweest.
En wildplukken, wat hij ook altijd al van het begin af aan gedaan heeft.
Dat deed hij altijd. Ja. En daar heeft hij een hele grote rol in gespeeld. Ja.
Dus chefs hebben,
hebben zeker ook een rol.
Dus het is tijdsbeeld, zijn ontwikkelingen die we niet in de hand hebben. En tegelijkertijd culinaire journalistiek en chefs, alles bij elkaar levert.
Ja, maar ik denk ook omdat wij nu met televisie, met Netflix, dat we andere reportages zien, dat we zien wat er in andere landen gegeten wordt, dat die kruisbestuiving ook veel sneller gaat.
Ja, gaat veel sneller, ja. Klopt, ja.
We hebben een laatste vraag voor jou. Mm-hmm. Stel, je mag een perfect diner of lunch kiezen, waar ook ter wereld. Wat zou je dan koken of laten koken? En welk bekend levend persoon zou je uitnodigen? En wat drink je erbij?
Dat is een heleboel tegelijk. Ik heb één hele grote wens die waarschijnlijk nooit in vervulling zal gaan. Maar de reden waarom ik ooit ben gaan schrijven over eten is Sophia Loren geweest.
Ja.
En als ik toch ooit eens met haar aan tafel of met haar in de keuken zou kunnen staan. En met haar praten over eten en dan eerst een simpele pasta maken. En daarna met een mooie kaas en een amarone aan de rokken. Dus dan ben ik het meest gelukkige mens dat er is.
Ja, dat is mooi. Jenny, ontzettend bedankt.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Jeroen, jij hebt voor ons net een heerlijke lunch gebakken. Een vis van Woordvis. Ik vermoed dat dat iets met Van de Afslag te maken heeft. Is dat wat je wil behandelen als recept?
Ja, dat leek mij voor de hand liggen. Wat ik heb gemaakt was een gebakken tong met een citroenbotersaus en geglaceerde groenten. heel klassiek, want dat lijkt mij het beste passen bij Jannie. En het is eigenlijk gewoon een hele tong, die bak je ruim in roomboter, zonder daar verder bloem of zo op te strooien. Dat blus je af met visvon witte wijn, citroenschil en een paar takjes dragon. Dat laat je even stoven en dan zeef je het en monteer je het met koude boter. Dat is het.
En dat was de saus die erbij
zat. Dat was de saus.
En je had het vis er eerst uitgehaald, denk ik. Want je hebt de vis gebakken eruit gehaald. Ja. En toen heb je die gedeglaseerd.
Gedeglaseerd, ja.
Lekker. Het was heel erg lekker. Heel lekker smaakvol, diepe smaak en een beetje boterig.
Ja, en ik had er groentetjes bij. Dus worteltjes, boshuitjes in stukjes, doppertjes. En die gewoon even eerst geblancheerd en dan geglaseerd met boter.
Ja, en wat is glaseren dan?
Glaseren is dat je hem eigenlijk, een heel dun laagje water en een klontje boter, doe je die groentetje in de pan met een dekseltje van bakpapier erop.
Ja?
En dan warm je dat even door. En dan krijg je dat die boter die smelt en die maakt een soort emulsie met dat water. En dat vormt dan een laagje om die groentetjes heen.
Dat bakpapier zorgt ervoor dat de stoom er een beetje in blijft.
Ja, precies. Dat blijft en dat de smaak ook geconcentreerd blijft en dat die niet verdampt.
Het grappige is, hè, want ik moest de tong even ophalen voor deze lunch. En we kregen al bericht van Woordvis, hè, waar we de tong van gekregen hebben. Dat het wat moeilijker was om de tong te krijgen, omdat er nogal stormt buiten. Dus niet alle boter konden binnenkomen. Dus ze hebben voor ons gelukkig wat apart gelegd. Dus dank daarvoor. En Jannie heeft het goedgekeurd, dus het is een goed recept. Dat zetten we ook op de site.
Zeker.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mailtje zodra een aflevering live staat met alle recepten erin.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.